Wij lezen de tweede psalm uit het Hallel, psalm 114. Toen Israël uit Egypte toog, het huis Jacobs, van een volk dat een vreemde taal had, zo werd Juda tot zijn heiligdom. Israël zijn volkomene heerschappij, de zee zag het en vloot, de Jordaan keerde achterwaarts, de bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren. Wat was u, gij zee dat gij vloot? Gij Jordaan dat gij achterwaarts keerde, gij bergen dat gij opsprongt als rammen, gij heuvelen als lammeren. Beef gij aarde voor het aangezicht des Heren, voor het aangezicht van de God Jacobs, die de rotssteen veranderde in een watervloed, de keisteen in een waterfontein. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij psalm 114. Ik lees u daarvan nog het vijfde en het zesde vers. Psalm 114, vers 5 en 6. Wat was u, gij zee dat gij vloot, gij Jordaan, dat gij achterwaarts keerde, gij bergen, dat gij opsprongt als rammen, gij heuvelen, als lammeren? Tot zover. We letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats uit het diensthuis uitgeleid, in de tweede plaats op weg naar het beloofde land. Dus ten eerste uit het diensthuis uitgeleid, ten tweede op weg naar het beloofde land. We herinneren ons nog van vorige week dat Christus met zijn discipelen aan de paasmaaltijd zat en dat daar de lofzang gezongen werd. Christus houdt het Pascha zoals het voorgeschreven is door God zelf. En daarmee stelt hij zich onder de wet. O, laten wij vanmorgen zien op Christus onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Christus heeft zich uit pure gehoorzaamheid helemaal aan de wet onderworpen. De kanttekenaren zeggen daarbij, betalende voor hen een volkomen rantsoengeld voor hun zonden. Hoort u dat? Ja, u. Dat zijn degenen die onder de wet van de ceremoniën waren, de Joden, en degenen die onder de vloek van de wet waren. Die weet hebben in hun leven, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Heb je dat wel eens gevoeld? Dan heb je het niet zo breed. Daar werden al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Daar kon ik voor God niet bestaan. Daar deden mijn goede werken niet meer mee. Daar konden mijn tranen geen grond zijn om God te ontmoeten. Daar konden mijn worstelingen God niet verzoenen. Onder de ceremoniën zijn wij niet meer. Christus heeft het volk van de Joden daarvan verlost. Maar wat Jood en Heiden gemeenschappelijk hebben als ze zalig worden, dat is dat zij ook de vloek van de wet hebben verstaan. Dat ze onder die vloek deels zijn geweest. Daarom vraag ik juist voor zulken die de veroordeling in hun geweten hebben gevoeld en die daar misschien ook nu weer mee aangevallen en aangeklaagd zijn. Toch? Heb u voor God niet beleden een hoerachtig hart te hebben? Heb u niet moeten toestemmen als de Heere aanklaagde? Gij hebt met vele boeleerders gehoreerd. Wel, juist voor zulken verkondig ik vanmorgen Christus onder de wet. Ziet u hem zingen? Hoort u hem vanmorgen zingen? Hij zingt, als borg. Hij zingt als plaatsbekleder. En hij zingt terwijl hij zich geheel stelt onder de wet. Hij is zijn vader gehoorzaam door ook deze ceremonie te vervullen. Hij is zijn vader gehoorzaam door zich te stellen onder de vloek van de wet. O volk van God, zie vanmorgen de eeuwige onpeilbare zondaarsliefde die God heeft tot een schuldig en tot een gans verdoemelijk volk. Dan wordt het wonder groot als ik mijn meester, als ik mijn borg zie, hoe hij plaatsvervangend de vloek wilde dragen. Bij van de vloek der wet te verlossen. En dan het wonder, hè? Lucas die wijst erop dat Christus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Het gaat van hem uit. Het is zijn verlangen om ook vanmorgen zijn kerk te ontmoeten aan zijn tafel. Om vanmorgen doemwaardigen te spijzen en te laven met zijn volbrachte werk. Het is zijn dorst om met zijn kerk gemeenschap te hebben vanmorgen. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Dit paascha dat een overgang betekent van het oude naar het nieuwe verbond. Dit paascha dat de ceremoniën afsluit en dat nu de nieuwe bedeling inluidt. Dit paascha dat getuigt, zowel onder het oude als onder het nieuwe, dat ik u verlos van de vloek van de wet. Ik heb het grotelijks begeerd om straks onder de wet de toorn van God te dragen. En ik wil u spijzen met een vrede die alle verstand te boven gaat. Ik wil u spijzen met dat vriendelijk aangezicht van mijn Vader. Ik wil u spijzen met de gunst vanuit de hemel. Ik wil u spijzen met dat eeuwige verbond der genade. O volk van God, zie vanmorgen de honger en de dorst van uw borg. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Christus en zijn discipelen, ze zingen Psalm 114. Wellicht herinnert u zich nog dat sommige verklaarders denken dat ook Psalm 114 samen met 113 gezongen is voor de maaltijd. En de psalmen 115 tot en met 118 dan na de maaltijd. Terwijl andere verklaarders ook onder de Joodse verklaarders zeggen nee, het hele Hallel is gezongen na de maaltijd. Het is ook weer niet zo belangrijk. Maar wat veel belangrijker is, dat wij zien, zij zongen de lofzang. Christus en zijn discipelen. Maar ze zongen het zo eeuwig verschillend. Toch, Christus zong het om het te vervullen. Zijn discipelen zongen om te gedenken. En nu mogen wij vanmorgen gedenken dat Christus alles heeft vervuld. Ziet u wat er gebeurt? Zij zongen de lofzang. En Christus zong de lofzang om haar te vervullen. En zijn discipelen zongen om te gedenken. En wij mogen vanmorgen gedenken dat hij alles heeft vervuld. Want wij leven onder de nieuwe bedeling. Pascha. Het is weer Pascha. Zoveel lammeren worden geslacht in Jeruzalem. Het lam zal worden geslacht. Pascha komt van het Hebreeuwse woordje Pesach. En dat betekent overslaan, voorbijgaan of zelfs overspringen. Wij en ook onze kinderen kennen de geschiedenis. Het woordje Pesach verwijst naar Exodus 12. Die laatste nacht waarin het volk van de Hebreeën Israël in Egypte verkeerde. Als slaven
Ze zouden bevrijd worden uit Egypte. Ze zouden verlost worden van een eeuwenlange slavernij en onderdrukking. Maar die verlossing kon alleen maar plaatsvinden als er bloed gevonden werd. Als er bloed was aan de posten van de deuren. De Heere had het zo minutieus aan Mozes verteld. En Mozes had het op zijn beurt weer doorgegeven aan het volk. En toen waren de huisvaders begonnen 4 dagen geleden om een lam af te zonderen uit de kudde. En het lam dat zou 4 dagen in het midden van het gezin verblijven, dit lam zou geslacht worden. En achter het bloed van dit lam zouden ze veilig zijn. Als het bloed van dit lam aan de posten van de deuren gestreken zou zijn, dan zou de verderfengel in die vreselijke nacht aan hen voorbij gaan. Achter dit lam, achter het bloed van dit lam, zou er gemeenschap zijn met God. Zou er gemeenschap zijn met Christus. Achter het bloed van dit lam zou die verschrikkelijke koning van de dood niet kunnen inkomen. Achter dit bloed was het veilig. O, de vader had het lam afgezonderd. Kijk kinderen, dit lam is onze redding. En dit lam wijst heen naar God de Vader. En hij wijst vanmorgen aan dit lam. En dan ook alleen dit lam heb ik uitverkoren. Waarom? Omdat er geen andere lammeren waren. Hoort u het? Er was maar 1 lam. De Israëlitische huisvader had zoveel lammeren ter beschikking. En hij koos er 1 uit. Maar God de Vader had geen 1 lam dan zijn eigen zoon ter beschikking. En hij zondert het af. En hij laat dit lam bij zijn gemeente zijn. En hij zegt, zie het lam van God. En het lam voor God, dat de zonden der wereld wegneemt. O, zie vanmorgen, God heeft zich een lam afgezonderd. Weet je nog wat Isaac vroeg? Waar is het lam? Heb u gezocht in deze week van voorbereiding? Waar is het lam? En Christus stelt zich onder de wet. En hij zingt het Hallel. Hier heb u het lam dat God de Vader heeft afgezonderd. Het is een geschenk voor zijn kerk. En het is een lam voor God. Als ik het bloed zie. En op de 4e dag riep de huisvader zijn gezin bij elkaar. En het lam werd geslacht. En het bloed werd opgevangen in een schaal. En de kinderen gingen mee om te zien hoe de vader hyssop en kwast indoopte in dat bloed. En het streek aan de posten van de deur. En zeker zal de oudste zoon met buitengewone aandacht gekeken hebben. Want als er geen bloed was, dan zou hij in deze nacht sterven door de verderfengel. Vader, is er bloed? U heeft zich onderzocht. Is er bloed aan de posten van uw ziel? Het is niet genoeg dat het lam geslacht is. Het is niet genoeg dat het bloed is opgevangen in een bekken, in een schaal. Dat bloed moest ook gestreken zijn aan de posten van de deur. Alleen achter dat bloed, want in deze nacht zal de verderfengel doorgaan. En alleen het bloed zal het teken zijn van onderscheid. Is het bloed? Achter dat bloed ben ik veilig. Achter dat bloed heb ik vrede met God. Is u het wel eens opgevallen? Dat men achter dat bloed gemeenschap had. Want het lam dat was aan een spit gebraden geheel. Geen been gebroken. Er moesten voldoende personen zijn om dit Pascha te kunnen houden, want in deze nacht zou men door een grote en een sterke hand uitgeleid worden uit het diensthuis. En in gedachten zie ik het gebeuren. De vader heeft het bloed gestreken aan de deurposten. En achter dat bloed is het gezin. En ze eten samen van het lam. Ze hebben gemeenschap met Christus. Gemeenschap aan zijn lijden en aan zijn dood. Gemeenschap aan het volbrachte werk. Gemeenschap in Christus met God. Ze hebben vrede. Ze genieten de gunst van God. Ze genieten de vrede van God. Ze genieten de heerlijkheid van God. Daar achter dat bloed. In deze nacht zal de verderfengel komen. En in gans Egypte zal er rouw zijn. Maar in de huizen van de Israëlieten, in de huizen van de Hebreeën, is vrede en is vreugde. Want achter dat bloed leven zij. Door dat bloed zullen ze uitgeleid worden uit het diensthuis. En daar spreekt Psalm 114 van. Leest u maar mee. Toen Israël uit Egypte toog, het huis van Jacob, van een volk dat een vreemde taal had. Ja, dat denkt de Heer Jezus aan. Dat gaat hij vervullen. Eeuwen geleden is zijn volk uit Egypte geleid. En eeuwen daarvoor is het huis van Jacob in Egypte gekomen. Wij kennen de geschiedenis. Ik hoef het niet te noemen vanmorgen. Maar weet u wat nu opvalt? Dat er nog steeds sprake is van het huis van Jacob. Het is nog steeds één gezin. En wat onderscheidt dit gezin nu van Egypte? Het staat er, het is een volk dat een vreemde taal had. Barbaar, staat er. Barbaar. Ze babbelen maar wat. Wat is dan het onderscheid tussen de Egyptische taal en de taal van de Hebreeën? Welke taal spreken de Hebreeën die de Egyptenaren niet kennen? Dat is toch de taal van het bloed. Dat is toch de taal van het lam. De Hebreeën die spraken toch in die nacht over het bloed. En over het lam dat geslacht is. De Egyptenaren wisten hier niet van. O zeker, Mozes had het nog verkondigd. Toen Farao had gezegd, en nu weg, ik wil je nooit meer zien. Toen had Mozes gezegd, dat klopt, er zal nog één plaag komen. De eerstgeborenen zullen gedood worden. Maar in Egypte sprak men niet over het bloed. In Egypte sprak men niet over het lam. In Egypte was er geen gemeenschap met God. In Egypte was er niet de gunst van de God van de Hebreeën. Dat was alleen maar in het land van Gozen. Omdat daar bloed was. En nog eens, onze kinderen kunnen het goed begrijpen. Wat zal die oudste dikwijls gevraagd hebben? Vader, is er bloed aan de deurposten gestreken, toch? Daar gaat het onderzoek toch over, of gij ook de gewisse belofte van God gelooft, dat u al uw zonden, alleen om het lijden en sterven, van Christus wil vergeven zijn. Het zielenleven concentreert zich op het bloed, het zielenleven concentreert zich op het lam, het zielenleven concentreert zich op de verzoening. Dat is het verschil. De barbaren spreken over een goden. De barbaren spreken over goede werken. Maar Gods arme slavenvolk spreekt over bloed. Toen Israël uit Egypte toog, weet u het nog? Dat de strik brak en u vrij gemaakt werd. Weet u het nog? Aan de voeten van de kruisheuvel, toen u zag op Christus. Weet u nog dat u voor het eerst oog en hart kreeg voor het lijden en sterven van de Heere Jezus? Weet u nog van het grote wonder van de plaatsvervanging? Een christen, hij spreekt van bloed. Een christen spreekt van het lam. Een christen spreekt van zijn zaligmaker. Hij en hij alleen verlost van een volk dat een vreemde taal had. Heb u erover gesproken met God in het verborgene? Heeft u zich weer restloos neer mogen leggen op het eeuwig zoen- en zoutverbond? Heeft u het als het ware weer tegen de Heer mogen zeggen, alleen het lam en alleen maar het lam, meer heb ik niet. Maar dit lam is genoeg voor u. Het wordt avond en het wordt nacht en de verderfengel gaat door de straten van Egypte. En de verderfengel gaat naar de huizen in Gozen. Maar hij ziet bloed. En ik hoor geween achter de deuren van de Egyptenaren. En ik hoor vreugde daar in de huizen van Gozen, van de Hebreeën. En dan laat Farao het zeggen, ga weg, ga alsjeblieft weg, opdat niet geheel Egypte dood en verderf zou zijn. En toen is Israël uitgetogen, vrij, uit het diensthuis van Egypte. Voor het eerst waren ze een vrij volk, onder leiding van koning Jezus, onder leiding van het lam. Achter dat bloed waren ze verlost van de heerschappij van Farao, en ze zouden gaan naar het land van de belofte. Bloed, achter het lijden en sterven. Geen aanklager kon hen hier vervolgen. Ze waren verlost uit het diensthuis. Ze zijn eens anderen. Ze hoeven de wet geen gehoorzaamheid meer op te brengen, om rechtvaardig voor God gerekend te worden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Onze tweede gedachte, op weg naar het beloofde land. Achter dat bloed, hè? Zonder bloed bent u ook op weg naar het loon op de zonde, de eeuwige dood. Maar achter dat bloed, op weg naar het beloofde land. Nog een keer, de taal maakte onderscheid. Later misschien minder, maar wat zullen ze in het begin er met elkaar over gesproken hebben? Wat zal die oudste jongen gehuppeld hebben van vreugde? Hij leeft achter dat bloed. Wat zal hij zijn broertjes en zusjes verteld hebben? Heb u het nooit gedaan? Gewezen op dat alles reinigende bloed waarin zoveel ruimte ligt. Ik zie ze trekken met groepjes van 5 uit de slavernij. Op weg naar het beloofde land. Ordelijk, rustig. De vijand is verslagen. Toen Israël uit Egypte toog, goed lezen. Toen het huis van Jacob van een volk dat een vreemde taal had. Toen werd Juda tot zijn heiligdom. Israël zijn volkomen heerschappij. Zijn heiligdom, dat kan in het Hebreeuws ook betekenen, God deed zijn heiligheid blijken in de ongeschonden volbrenging van zijn beloften. Begrijp u dat? Het is een heilig volk. Waarom? Omdat in dat volk zichtbaar wordt dat God zijn belofte houdt. 430 jaar verdrukt. God had het aan Abram laten zien. Weet u het nog? Toen God het verbond maakte met Abraham. En toen die vurige fakkel tussen die dieren doorging. Toen had Abraham in een gezicht gezien. De oven van de verdrukking waar zij nakomelingen inkwamen. Maar nu in deze nacht, nu de bloed gevloeid heeft van het lam dat God heeft afgezonderd, nu gaat Hij zijn volk heiligen, tot een heiligdom stellen. God stelt zijn eer in Israël, en Hij laat aan Israël, en Hij laat aan allen die bij dat geestelijk Israël horen zien, dat God zijn belofte waarmaakt, en dat God zijn belofte vervult. En daar wil nu vanmorgen de Heere zijn kerk in onderwijzen, dat Gods beloften nimmer meer falen, nooit. Hij gedenkt altijd aan zijn verbond, gestadig. Oh, het is waar, ik heb een hoorachtig hart. Ik ben ontrouw. Ik kan alleen maar met schaamte mijn hoofd buigen voor de Heere. Maar ik wens vanmorgen zijn dood te verkondigen. En ik wens vanmorgen zijn trouw te verheerlijken. Ik wens alleen maar heen te wijzen naar hem. En wat doet God vanmorgen als hij hier een domwaardig volk, dat gewassen en gereinigd is in het bloed, aan zijn tafel nodig. Dan zegt hij, dit is nu mijn heiligdom. In dit volk zal ik mijn naam verheerlijken. Ze zullen niet alleen uit het diensthuis uitgeleid worden, maar ik zal ze brengen in het land van de belofte. Op weg naar het beloofde land. God voorop en het volk achteraan. Israël, zijn volkomen heerschappij. En nu moet u steeds die vragen voor ogen houden, hè? 5 en 6. Wat was u, gij zee dat gevloot, gij Jordaan dat geachterwaarts keerde? Wat was u, gij bergen dat gij opsprong als rammen, gij heuvelen als lammeren? Is dichterlijke taal, dat begrijpen we. Maar de psalmist, Heer Jezus was het, hè? Weet u het nog van de vorige keer? Volgens mij is hij de auteur. Niet alleen van deze psalm, van al de psalmen. Maar de Heer Jezus vraagt dus aan de zee en aan de Jordaan en aan de bergen. Hoe kwam dat, dat jullie ineens ophielden met stromen? Hoe kwam dat, dat jullie zomaar die bergen opsprongen? Dat is toch onmogelijk? Wel, dat kwam omdat de Heilige God, die heerschappij heeft over zijn volk, voorop ging. Zee en Jordaan, de bergen Horeb en de Sinaï, hadden zo'n diep ontzag voor de levende God. Dat ze plaats maakten alleen maar op het zien van zijn geduchte majesteit, om een weg te banen voor zijn volk. De zee zag het, staat er, en hij vloot. Ook die geschiedenis kennen we. Israël liep vasten. Schelzee voor hen, bergen rechts en links naast hen, Farao achter hen. Goed opletten, volk van God, wat er gebeurt. God heeft eerst zijn volk verlost uit Egypte. En nu gaat hij ze in de weg van die Rode Zee verlossen van de Egyptenaren. We hebben het gezongen, hè? Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, wiens overtredingen bedekt zijn. En dan gebruikt de psalmist dat woordje bedekken, dat herinnert aan het water van de Schelfzee. Israël was er droogvoets doorgegaan, en toen dacht Farao, wat Israël kan, dat kan ik ook. En hij ging met heel zijn leger Israël achterna. En toen moest Mozes zijn hand weer uitstrekken, hè. Toen ze aan de overkant waren. En met een donderend geraas stortten de muren van water in. En Farao en zijn ruiters werden bedekt met het water. En Mozes en het volk van Israël hebben Farao en de zijnen tot in der eeuwigheid niet meer teruggezien. Dus het woordje bedekken is eigenlijk een versterking van vergeven. Verlost, niet alleen uit Egypte, maar ook verlost van Egypte. De zee zag het en vloog. Wonderlijk, hè, die woestijnreis. Het leek alsof God een heel verkeerde weg ging. Maar juist door die woestijnreis heen wilde de Heere zijn volk verlossen van de Egyptenaren voor eeuwig, zodat ze nooit meer last van hen zouden hebben. En nu trekt het volk verder, op weg naar de bergen. We moeten waarschijnlijk maar lezen de bergtoppen, de toppen Sinaï en Horeb van hetzelfde gebergte. Daar heeft God zijn verbond vernieuwd met zijn volk, toch? Op een vreselijke wijze daalde God af. De berg beefde. En daar wordt naar verwezen. De Heer Jezus zingt het. De bergen sprongen als rammen. De heuvelen als lammeren. Wat was dat gij bergen, dat gij opsprongt als rammen. Gij heuvelen als lammeren. Wel, de hoge en de heilige God daalde af. Hoor Israël. Hoor Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Luister Israël, ik heb u bevrijd uit de heerschappij van Farao. Hoor Israël, ik heb u verlost van Farao en van zijn ruiters. Luister Israël, ik wil dat u nooit meer onder een vreemde heerschappij komt. Ik wil u altijd bij mij houden. Ik wil u altijd als mijn wettige vrouw hebben. Ik wil dat u nooit meer hoereert en afwijkt. En daarom geef ik u de 10 geboden. En ik geef u bij die 10 geboden de ceremonieën die heen wijzen naar de Heer Jezus. Ik geef u mijn heilige wet, die u de sterveling zet in dat binnenst ingewand van de zaligmaker. Ik geef u een in Christus vervulde wet. Hoort u het, mijn volk? Dat is wat er gebeurt. Weliswaar onder vreselijke tekenen van donder en van bliksemen. De bergen Sinaï en Horeb bewogen. Ze sprongen als rammen van vreugde op als lammeren. Israël deinsde terug. Wat was u, gij bergen, waarom sprong u zo op? Met andere woorden, als nu de redeloze schepping dat doet, hoeveel te meer zou er vreugdevol ontzag zijn in het leven van de kinderen van God. Psalm 2, vreugde met beving. Dat zijn 2 emoties die bij elkaar horen. Diep ontzag voor de heilige God. En tegelijkertijd kinderlijke vreugde om te naderen tot die vader, Mozes. Spreek gij met ons, vol deins terug. Ze gaan naar achteren vanwege het ontzag voor die heilige God. Maar ze hebben een middelaar, Mozes. Spreek gij. Zeg het nog een keer. Wat gebeurt er op de Sinaï? O, inderdaad, de heiligheid van God. De berg is bepaald. Niemand kan erbij staan. Niemand mag die berg aanraken. Zo heilig is God. Maar de Heere zegt daar, ik heb u verlost. En ik heb u er niet voor over dat u ooit weer onder die vreemde heerschappij zal komen. En misschien is dat toch een van de kinderen van God. Ik moet zeggen, ik was zo weer in de strikken van de zon. Ik was zo weer in de macht van de boot. Ik heb niet gewaakt. Ik heb niet gestreden. Ik ben afgeweken. Wereldgelijkvormig geworden. Hoor Israël. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik heb u verlost van de Egyptenaren, ze zijn verdronken in de Rode Zee. En ik wil u eeuwig tot een eigendom hebben. O, misschien schroomt u wel straks om tot zijn tafel te naderen, doet het maar. En misschien weet u wel dat u onverbeterlijk bent en zo bevreesd bent dat u straks weer naar die vreemde heerschappij zult gaan. Maar de Heere zegt daar op de Sinaï. Ik heb u ondertrouwd in eeuwigheid. We gaan straks het voelen, het proeven, een eeuwig verbond der genade. Onderweg, op weg naar het beloofde land, gaat God zijn verbond vernieuwen, bevestigen met zijn volk, daar bij die bergtoppen. Wonderlijk, hè? Er gebeurt nog meer. Maar als ze bijna gekomen zijn aan het einde, dan gaat ook de Jordaan opzij om een intocht te maken in dat beloofde land. Wat was u gij bergen dat ge opsprongt? Zullen we er nog één keer over nadenken? Bergen mogen wijken, we zien het hier. Heuvelen wankelen, het staat hier. De borg zingt het. Maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, tot in der eeuwigheid. Mijn gevoel is zo wankelen, mijn geloof is zo wankel, mijn voornemens zijn zo wankel. Maar hier heeft u een onwankelbaar verbond. Christus zingt en zijn kerk gedenkt en wij gedenken dat Christus alles heeft volbracht. Onderweg. Ook nog die rotssteen. Vers 8. Die de rotssteen veranderde in een watervloed. De keisteen in een waterfontein. Weet je wat zo wonderlijk is? Die rotssteen die stond er al eeuwen. Te wachten op een volk. Wat was dat voor volk? Geloof me maar, het water was op. Ze murmureerden. Ze waren niet tevreden met de plaats die hen God had gegeven. Misschien was er wel een vader die vloekte. Misschien was er wel een jongen die boos was. Er is geen water. Moeten we hier nou omkomen? Moeten we nou met zo'n God verder? Toen had de Heer tegen Mozes gezegd, sla maar op die rots. En er zal water uitkomen. En er komt zoveel water uit, dat het volgens het Hebreeuwse woordje een meer geworden is. Zoveel water. Zomaar daar in de woestijn. Het was alsof God bakken had gegraven waarin dat water werd opgevangen. Opdat het volk zijn dorst zou lessen. Daar in de woestijn. Christus was er al. Van eeuwigheid door de Vader aangewezen. Om geslagen te worden. Jazeker. De Heer Jezus is in zijn lijden vaak geslagen. In zijn gezicht bespuugd. Met geesels geslagen. Aan het kruis geslagen. En toch was dat niet het ergste. Zijn eigen vader sloeg hem. Nee, niet letterlijk. Niet in zijn lichaam zozeer. Veel meer in zijn ziel. Eerst zag ik het niet. Ik dacht dat hij een groot zondaar was. Hij was het ook, maar hij was het om mijnentwil geworden. En toen zag ik dat hij van God geslagen, geplaagd was. Om mijn overtredingen verbond. Om mijn ongerechtigheden verbrijzeld. En ik heb gedronken. Ik heb gedronken dat mijn dorst gelest werd. Ik heb gedronken zodat ik vrede kreeg in mijn geweten. Ik heb gedronken opdat ik nooit meer zou dorsten van de wateren van de wereld. Moet ik het nog een keer zeggen? Een murmurerend volk dronk water uit de rotssteen die er al eeuwen had gestaan, voorbestemd. Om geslagen te worden. Onderweg naar het beloofde land. Daar leer ik mijn eigen natuur kennen. Onderweg, daar leer ik mijn goddeloze hart kennen. Onderweg, onverbeterlijk, maar onderweg. Les ik mijn dorst aan de fontein die geopend is. En staat er, de steenrots die volgt. Was Christus. Nee, volk, wij hoeven niet om te komen, nooit. Er is altijd water in overvloed. Christus loopt u achterna, op weg naar het beloofde land. Wat was u? God ging voorop en het volk volgde. Dat was het. En dan komen ze eindelijk aan de grenzen van het beloofde land. Daar staan ze voor de Jordaan, die buiten haar oevers is getreden. Maar God is almachtig en hij is getrouw. Onderweg heeft Mozes gepleit, wat zult u met uw grote naam doen? Wel, die naam zal verheerlijkt worden. Luister, Israël. Zo dadelijk gaan de priesters voorop. En ze hebben de ark bij zich. En als de eerste priesters met hun voeten in het water komen, dan zal de Jordaan ophouden met stromen. En er zal een muur van water komen. En er zal een pad gebaand worden. Om Christus wil. En u zult veilig door de Jordaan gaan. En aankomen in het beloofde land. Het water van de Jordaan gescheiden. Een pad gekomen. Om het volk te brengen in het land van de belofte. Na zoveel jaren van omzwerven. En misschien zijn er wel van Gods volk die wat ouder geworden zijn. En wat langer op de weg der genade zijn. En zich afvragen, zou ik ooit wel thuis komen? Jezelf zo teruggekregen hebt onderweg. Dat er ooit wel genade geweest zijn in mijn leven. Zo vleeselijk verkocht onder de zon. Toch? Als ik straks door die doodsjordaan heen moet, zou ik het hoofd nog boven water houden. O zie, de ark staat. Ja, nu nog steeds. 12 stenen daar in de Jordaan. Ja, de 12 stammen van Israël als een teken. De ark staat er. Heer Jezus heeft het gezegd, we hebben het vorige week gelezen. Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Tot op de dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. U zult er komen, want uw borg is er al en hij wacht op u. En als we straks allemaal thuis zijn, dan zal hij de beker der verlossing en de beker der dankzegging aanheffen. En hij zal die beker rond laten gaan aan die ronde tafel. Eeuwig te zinnen van de verlossing die er in Christus is. Christus wacht zijn kerk op. En zo geeft het avondmaal ook een blik op de toekomst die aanstaande is. Amen.